In Richteren hoofdstuk 16 waren wij de vorige keer. En daarmee in Gaza. En in het zicht van Hebron trouwens. En daarna waren we terecht bij de toestanden rond Simson en Delila. Het schijnt het meest opmerkelijke, het meest opgemerkte de episode geweest te zijn uit de geschiedenis. Want u weet, daar is nogal wat, zijn nogal wat culturele producties uit ontstaan, om zo te zeggen. Simson en Delila. Een mooi verhaal is het niet. Enigszins komisch komt het wel bij ons over, denk ik. Maar ik heb alleen de tekst gelezen. Ik heb niet nooit de film gezien. Dus dat weet ik. Ik word er ook niet door belast, zal ik maar zeggen. Maar toen maar. U weet wel, Delila, voor zover wij weten, toch een Filistijnse juffrouw. Die, probeert om tegen betaling van iets met 11 en dan nog een paar nullen de Simson te verraden. Hetgeen dan ook uiteindelijk lukt. En ze heeft ook nog haar geld gekregen, staten. Er zijn voldoende aanknopingspunten in die geschiedenis om ons te brengen bij de Heer Jezus en bij nieuwtestamentische omstandigheden, waarin de Heer verraden werd, ook door een naastbestaande, om zo te zeggen. Al was het geen dame, maar een heer. En die ook tegen betaling de Heer Jezus verriet. Dat lijkt me al een aardig aanknopingspunt. Dan hebben we natuurlijk nog dat achter die nieuwtestamentische figuur van Judas schuilgaat Juda. Wat feitelijk hetzelfde is, want Judas is natuurlijk niet anders dan Juda, maar dan op de Griekse wijze geschreven en uitgesproken, min of meer. Wat hetgeen ons terechtbrengt bij de Bijbelse gedachte, dat niet maar die ene man, maar dat het een heel volk was, één volk, dat de Heer Jezus verriet zodanig dat hij gekruist werd. Dat kan ik rustig zo zeggen, want het staat zo in de Bijbel. Dan mag je dat zeggen nog, schijnt het. Soms denk ik, dat laten ze toe omdat ze niet eens weten wat er in de Bijbel staat. Dus dan zeggen ze, nee, dat mag, want dat is een religieus boek. Dat mag. Maar, toen maar. We houden het toch nog maar even op. Maar het was, het was wel degelijk het Joodse volk dat verantwoordelijk geacht wordt voor de verwerpingen daarmee, de kruisiging van de Heer Jezus. Hoewel dat maar de helft van het verhaal is natuurlijk. Maar niettemin, het is historisch en staat zo in de Bijbel. Dat wil zeggen, het was Petrus die sprak over deze Jezus die gij gekruist hebt in Handelingen 2 op de Pinksterdag. En eerder zei je al, die gij genomen hebt en overgeleverd hebt in de handen van der onrechtvaardigen om gekruist te worden. Dat was iets gedetailleerder, maar hij legt de verantwoordelijkheid dan toch in elk geval bij het Joodse volk. En misschien had ik moeten zeggen onder andere bij het Joodse volk. Maar ja, van wie was dat gedicht ook alweer? Ten zijn de Joden niet, Heer Jezus, die u kruisten, nog die. Niemand? Kennen jullie dat niet? Ik ken het ook niet verder. Ik heb het vele malen horen voordragen. Op knappe wijze moet ik zeggen, maar toen maar. Maar het komt erop neer. Ik weet niet van wie het gedicht. Daar had ik even naar moeten kijken als ik eraan gedacht had. Nog toen. Toen maar. Maar dat zoekt u waarschijnlijk zometeen even op. Op uw mobieltje of zo. Het is oud-Nederlands dus. Hè? Het en zijn de Joden niet, Heer Jezus, die u kruisten. Komt erop neer, het was ik. Wat ik ook enigszins een hoogmoedige gedachte vind. Dat schijnt niet een goede woord te zijn, hoogmoedig, maar toch denk ik dat. Want er is nog wel wat meer van te maken. Want je kan natuurlijk ook nog zeggen, maar dat wordt graag aangehaald vanuit de Joodse kring. Iets als, maar het behaagde toch de Heere hem te verbrijzelen. Enzovoort. En dan zeggen ze, ja, die christenen, die weten ook niet hoe, die zijn ook de weg kwijt. Want was het nou God zelf die hem deed sterven? Want dat beweren ze toch. Nou, als dat zo is, waarom krijgen wij Joden dan de schuld? Heb je die nog? En dan volgt daaruit dat dus het proces overnieuw gedaan moet worden, wat niet kan. Juridisch is dat een onmogelijkheid, maar dat doen ze dan. Het proces Jezus van Nazareth. En dan wordt het opnieuw behandeld en besproken enzovoort. Waarschijnlijk gaat het weer voorbij, maar het is in de loop der tijd nogal eens gebeurd. Die dingen. Tamelijk officieel hoor. Maar goed. Men komt daar niet uit, maar er komt onder het verhaal dat twee verschillende kanten heeft. Niettemin, u weet waarschijnlijk, want ik denk dat hier wel eens besproken is, wanneer dan ook, dat als het over Judas gaat in het Nieuwe Testament, dan wordt er vanuit het Nieuwe Testament verwezen naar het Oude. Dat wil zeggen in ieder geval naar de psalmen. Twee psalmen in het bijzonder, waarvan gezegd wordt dat die gingen over Judas en die het verraad van Judas op voorhand hebben aangekondigd. En dat is zo, want het staat in de Bijbel dat het zo is. Maar het neemt niet weg als het er niet zo gestaan had, expliciet erbij, dan hadden wij begrepen dat het niet maar over Judas ging, maar over dat hele volk dat zo heet. Over Juda. Dat is namelijk zo, dat valt helemaal niet te ontkennen. Want het gaat wel degelijk bij gelegenheid ook in de psalmen niet over een enkelvoud, maar wel degelijk een meervoud. Kijk, die dingen die staan in Handelingen 1 toegelicht. Want daar staat, daar is nog steeds Petrus aan het woord. Nee, dat is niet Petrus aan het woord, dat is Handelingen 2. Maar daar wordt over gesproken. Ja, dat is wel Petrus aan het woord, sorry. Petrus aan het woord in het gezelschap van de andere discipelen. En waarschijnlijk nog wat meer dan alleen de elven. Dan zegt hij daarover in vers 16. Mannenbroeders, deze schrift moest vervuld worden, welke de Heilige Geest door de mond van David voorzegd heeft van Judas, die de leidsman geweest is dergenen die Jezus vingen. Want hij was met ons gerekend en had het lot deze bediening verkregen. Dat wil zeggen, dat was zijn rol in deze geschiedenis. En deze heeft dan verworven en akker door het loon der ongerechtigheid en voorwaarts overgevallen zijn, is midden opgeborsten en al zijn ingewanden zijn uitgestort. Het is niet smakelijk, maar het betekent natuurlijk dat Judas te pletter gevallen is. En dat de uitspraken over wie op de steen valt enzovoort, dat die vervuld zijn geworden, ook letterlijk aan Judas. En mocht u nou vragen, wat was dat nou voor nodig, dan moet ik u zeggen, omdat het een uitbeelding is van de uiteenspatting van de Joodse natie als zodanig. Waarvan hij de uitbeelding was, want dat lot, die bediening had hij verkregen. Zie? Nou goed. En in dat verband staat er dan vers 20, want er staat geschreven in het boek der psalmen, zijn woonsteden worden woest en er zijn niemand die in dezelfde wonen. En, want dat staat ook in de psalmen geschreven, een ander nemen zijn opzienersambt. Dat is de verwijzing naar twee psalmen waarvan Petrus hier zegt dat ze spreken over Judas. Daarna zoeken wij ze op. Dat is, want dat is makkelijk, hè? Dat staat erbij. Dat is Psalm 69. Psalm 69. Waar wij lezen. Ik neem de draad op vanaf vers 22. Waar wij lezen: ja, zij hebben mij gal tot mijn spijs gegeven. En in mijn dorst hebben zij mij edik te drinken gegeven. Dat is letterlijk gebeurd en u weet wie dat gedaan hebben. Toch? Dat zijn degenen die de Heer gekruist hebben. Het is een van de scènes op Golgotha. Hun tafel, let op, zij is meervoud. In vers 22. Zij hebben dit gedaan. En hun tafel, dat is niet zijn tafel, maar hun tafel. Dat is ook een meervoud dus. Van velen, van meerderen. Hun tafel worden voor hun aangezicht tot een strik. Van tafel heb ik u menigmaal verteld dat die staat voor cultuur. En daarmee voor gemeenschap. Het gaat altijd over een groep die aanzit aan één tafel. En de dingen met elkaar deelt. De tafel is de tafel van gemeenschap. En is de uitdrukking van een gemeenschappelijk soort leven. Wij noemen dat één cultuur. Zie? Wij kennen die tafel ook uit Jesaja 28. Waar staat dat die tafel vol drek is. En dat, dat er geen ruimte is voor wat anders. En dat het daarover de Joodse cultuur gaat, mogen ook duidelijk zijn. Daar volgt meteen op. Daarom zal ik tot dit volk spreken door belachelijke lippen, maar ook al zo zullen ze mij niet horen. En dit volk, dat weet u, het Nieuwe Testament zegt daar expliciet over, dat het gaat over het Joodse volk. Toch? Dus het was de Joodse tafel en dat wat de Joden aan elkaar bindt, althans binnen Bijbelse tijd in elk geval, binnen Bijbelse context, is hun religie, dat wil zeggen het judaïsme. Over onze dagen wordt het wat moeilijker om dat te zeggen, dus dat zeg ik dan ook maar niet, want daar krijg ik dan commentaar op, maar niemand weet wat tegenwoordig de bindende factor is binnen het zogeheten Jodendom. Ik zei, men weet niet eens wat de Joodse identiteit is. Heb je dat? Er zijn bepaalde zaken die als Joodse identiteit erkend worden, maar die zijn vaak zo tegenstrijdig dat grote problemen oplevert. Hè? Dat weet u toch, hè? Hoef het toch niet uit te leggen? Kijk maar aan, waar heeft hij het over? Je bent een Jood als je moeder een Jood is. Nou, dat is dan leuk. Als je daarna vraagt, wordt het belachelijk. Want als je vraagt waarom dat zo is, dan is het ijskoude antwoord omdat je nooit weet wie de vader is. Dat weet je niet zeker. Maar je wilt wel zeker weten, dus dan de norm is de moeder. Dat is het enige. Ik heb nooit een ander antwoord gehoord. Waarom is de moeder bepalend? Want dat is ongebruikelijk. Omdat je niet weet wie de vader is. Nou ja. En ik doe mijn best er geen grappen over te maken. Tja, want ik vind zelf, op zichzelf vind ik het al een grap. Dus doe maar. Dat is één. Het andere is, je wordt graag Joods te zijn als je leeft volgens bepaalde, bepaalde Joodse rituelen. Dan ben je Joods religieus. Dat geldt. Dan ben je Jood. Maar een groot deel van degenen die zich Joden noemen, die zijn helemaal niet religieus. Die zijn zelfs atheïstisch. Geloof helemaal niet in het bestaan, zelfs maar van God, laat staan in wat God gesproken heeft, geheel of gedeeltelijk. Waarom zijn ze dan Joods? Omdat uw moeder een Jood was. Oké. Toch? En dan heb je nog een categorie die is Joods omdat hij zionistisch is. Een aanhanger is, een voorstander is van de Joodse staat. Het aardige daarvan is weer dat je daarvoor niet in de Joodse staat hoeft te wonen. Ook niet, hoef je ook niet een Israëlisch paspoort te hebben. Maar als je zionistisch bent en je zegt, ja, dat is goed dat de Joden daar landen, ben ik een groot voorstander van. Dat geldt ook als Joods. Hetgeen betekent dat ze hier bij het Sidi in Nederland, degene die tegenstanders zijn van het sionisme, verklaren tot antisemitisch. Dus dan ben ik een antisemiet, want ik ben geen voorstander van de Joodse staat. Maar ik gun elke Jood zijn eigen land, hoor, dat wel. Eerlijk. Maar ik ben geen voorstander van de Joodse staat. Eenvoudig omdat de Heer daar een eind aan gemaakt heeft in het verleden. Dus hoe kan ik er dan een voorstander van zijn? En omdat de Heer gezegd heeft dat hij in de toekomst zo'n staat zou stichten. En dat is niet een Joodse staat trouwens, dat is een Israëlitische staat. Wat het verschil is. Ja, Joods, dat gaat maar over de zogenaamde twee stammen of de erfgenamen daarvan. Of degenen die daarvoor als erfgenamen daarvan moeten doorgaan. Maar Israël, dat veronderstelt alle 13 stammen. Maar ik moet zeggen, alle 12 en dan nog één. Maar goed, dat is Israël. Maar ja. Dus je zit in een moeilijk terrein. En klassiek is dit, orthodox is gewoon dit, bijbels, theologisch, hoe je dat maar zegt. Als dit Nieuwe Testament over de Joden gaat, gaat het over religieuze Joden. Ongeacht wie je moeder is. En dan hoeven ze nog niet eens van Juda af te stammen. Want ik denk dat die vrouw uit Azer, Anna, uit Lucas 2, ook gewoon tot het Jodendom gerekend wordt. Omdat ze Joods religieus was, denk ik. Ja, denk ik. Ik heb het nooit horen aanvechten trouwens. Maar ze was uit Azer, staat er. Was dan haar moeder uit de stam van Azer of haar vader uit de stam van Azer? Langs welke norm gaat dat dan? Zie je dat je altijd verdwaalt en dat je er dus niks mee kunt? Deze is leuk voor degenen die denken dat Joden vanzelf behouden worden. Omdat ze nou helemaal Joods zijn en dus als kinderen van God geboren zijn. Sommigen denken dat. Een variant op de leer van uitverkiezing. Hebben jullie nog? Nee, het zijn mensen die tegenstanders zijn van de leer van uitverkiezing, maar wel geloven dat een Jood zalig wordt omdat hij een Jood is. Maar op grond waarvan is een Jood een Jood? Weten wij niet. Dus het blijft wel moeilijk. Maar in de Bijbel weten we het wel, dat zijn de religieuzen. Hebben jullie dat? En die waren het, onder aanvoering van de orthodoxen, de fariseeën namelijk, in de eerste plaats dus. Dat waren de meest orthodoxe categorie, stroming heet zoiets, binnen het Jodendom. Zij hebben hem gekruist en over hem gaat het dus, als er staat, ze hebben mij gal tot mijn spijs gegeven, in mijn dorst hebben zij mij edik te drinken gegeven, hun tafel worden voor hun aangezicht tot een strik. En tot een volle vergelding, tot een valstrik. In mijn Bijbel staat er keurig onder vers 23 van Psalm 69 een verwijzing naar Romeinen 11. Want daar haalt Paulus het aan en past het toe op het Joodse volk van zijn dagen. Kan niet missen. En hun tafel is dus in de praktijk een religie. Daar hebben we het zo nog over. Laat hun ogen duister worden dat zij niet zien. En doe hun lenden gedurig waggelen. Ook die wordt nog aangehaald in Romeinen 11. Het Joodse volk, let op het meervoud, hè? Hun ogen, dat zij niet zien. Hun lenden. Stort over hen, meervoud, uw gramschap uit. En de hittigheid uw stoorn schrijven hen, meervoud, aan. Hun paleis, meervoud, zij verwoest. In hun tenten zij geen inwoner, al meervoud. En dit is wat Petrus aanhaalt op de Pinksterdag. En hij leest het als zijn woonsteden worden woest en er zijn niemand die in dezelfde in die woonsteden wonen. En hij leest hem alsof het een enkelvoud is. Dat is taalkundig natuurlijk niet hetzelfde. Maar het is wel hetzelfde. Want dat meervoud uit Psalm 69 duidt op een heel volk. Waarvan Judas de personificatie is. En op hem wordt het toegepast in het enkelvoud. Is zijn, wat zonder zijn woonsteden, is dat dan een paleis? Nou, dan moet ik u uitleggen waarschijnlijk dat het woord paleis ook maar gewoon het woord plaats is. En, ja, dat is gewoon hetzelfde woord, er is helemaal geen verschil tussen. Alleen de uitspraak paleis is wat plechtiger. En die hebben we uiteindelijk gereserveerd voor... Nou ja, voor hooggeplaatsten en vooral rijke mensen, dan heet het een paleis. Maar het is gewoon een place, een plaats. Heb je dat? En als ik dat zou vertellen zo in Zuid-Afrika, dan is het ineens een boerderij. Een plaats. Ja. En in het Engels is het een palace of is het een place? Je vraagt je wat een placemat dan is, hè? De rode loper bij het paleis, ja, placemat. Nou ja, laten we zitten. Maar het is heus hetzelfde woord, ik zou daar maar niet te zwaar aan tillen. De gedachte van dat het om iets koninklijks gaat, om iets belangrijks, is in Psalm 69, als het aangehaald wordt in Handelingen, dan wordt het via vertaling naar het Grieks, want dat is het natuurlijk. En via de Septuagint wordt het dan, verdwijnt dat koninklijke ervan. Dan wordt het wat nederiger. En waarom ook niet? Want Israël van oorsprong is een koninklijk volk, daarom heet het ook zo. Vorst met God. Een stand van de koninklijke familie, u weet wel, van Serug, of hoe ze maar heten dan. Hè? En van Abraham, Isaac en Jacob, uit dat koninklijk huis van Adam, om zo te zeggen. Een koninklijk volk, dragers van het eerst geboorterecht in de wereld enzovoort. En als ze dan ergens wonen, dan heet dat een paleis. Maar het mogen dan een paleis zijn, het zou woest gelaten worden. Dus de naam, de term woonsteden, ach... Dat is een tamelijk neutrale term dan. Die is ook verwoest geworden, want u weet wat er met Jeruzalem gebeurd is na de dagen van Handelingen 2. Ik heb altijd gezegd, nou ja, in het jaar 70 is Jeruzalem uiteindelijk veroverd geworden door Titus, door de Romeinen. En die hebben de stad uitgemoord en de stad verwoest, de tempel verbrand enzovoort. Toen, niet zo lang geleden, vertelde iemand mij, ik heb het nagelezen bij Flavius Josephus en daar heb ik niks kunnen vinden over dat ze de stad verwoest hebben. Wel dat ze de tempel verbrand hebben. En dat klopt, maar dat heb ik er nooit bij verteld, daarom doe ik het nu. De profetie over hier zal geen steen op steen gelaten worden, ter gelegenheid van de zogenoemde intocht in Jeruzalem, die uitspraak, hier zal geen steen op steen gelaten worden, die is vervuld geworden niet in het jaar 70, maar in pak een beet 135 van onze jaartelling. En dat was na de opstand, Joodse opstand, alsnog in Jeruzalem, ja. De Joodse opstand, alsnog in Jeruzalem, onder Bar Kochba. U weet wel, die man die zich uitgaf voordat hij de Messias was. Nou, de valse Christus te komen. De beroemdste is waarschijnlijk die, Bar Kochba. Maar goed, die opstand is door de Romeinen alsnog neergeslagen. En toen hebben ze de stad systematisch afgebroken. Want dat heb ik u wel eens verteld. De Romeinen hebben de stad geëgaliseerd. Ze hebben de dalen in de stad dichtgegooid. En de heuveltoppen in de stad hebben ze platgemaakt, zal ik maar zeggen. Hebben ze vernederd om de stad, de locatie als zodanig onherkenbaar te maken. Zodat het verlangen, het heimwee van de Joden naar Jeruzalem daarmee teniet gedaan zal worden. Want ja, hoe kon ik weten dat alles weer voorbij zou gaan, denk ik dan. Maar er is niks herkenbaars meer aan. Het is gewoon weg. Ik ben nog wel eens terug geweest naar de locatie waar ik nog een paar jaar op school geweest ben. Ooit in Musselkanaal, of all places. Musselkanaal, waar ik nog les gekregen heb op school, notabene. Niet alleen van mijn oom, maar ook van mijn grootvader enzovoort. De locatie kan ik niet meer terugvinden. De school is weg, de scholen die ernaast stonden, die in mijn tijd gebouwd zijn, zijn ook weg. Dat was de ambachtsschool namelijk. Die hebben ze afgeschaft, zoals u weet, dus dat is ook weg. En die huizen die er stonden zijn afgebroken, nieuwe wijk gemaakt. Is totaal onvindbaar waar het maar geweest zou moeten zijn. Nou, dat was de bedoeling dus van de Romeinen. Ze noemden de stad vervolgens ook niet meer Jeruzalem, maar Aeolia Capitolina. Ik ben aan het oefenen hoor, Aeolia Capitolina, zoiets. En het land hebben ze voortaan niet meer Judea genoemd, laat staan Israël. Maar voortaan stond het op de kaart als Palestina. Wat natuurlijk onzin is, want dat was de naam voor het gebied van de Filistijnen. Gaza. Apart, hè? Toen ook, ja. Toen waren er geen Palestijnen, dat weet u. Sterker nog, ik zal u nog wat vertellen tussendoor. Misschien dat ik het daar zaterdag over een week over heb. Maar dat weet ik nog niet. Maar er staan profetieën in de Bijbel over Gaza en Ascalon enzovoorts. En die worden algemeen uitgelegd alsof in de zin van dat er van die oude Filistijnse traditie niks meer over is, omdat in de eerste eeuw, dat wil zeggen de dagen van de apostelen, die steden van de Filistijnen allemaal gekerstend zijn geworden. Waar bleef Filippus trouwens toen die, nadat hij die kamerling uitgelegd had waar Jesaja over sprak? Lees het maar na. Gaza. Het Filistijnenland, we kennen zelfs bisschoppen van Gaza enzovoorts. Maar u en ik weten van het christendom in Gaza en Ascalon toch heus niks meer over is. Hè? Ik geloof dat het nog was in de dagen van de kruistochten. En daarna weet ik het niet meer, ben ik het kwijtgeraakt. Maar het doet er ook niet zoveel toe. Wat hangt er nou weer voor mijn neus? Oké. Hangt wat aan mijn bril, vrees ik. Nou ja, in ieder geval, abusievelijk heeft men het land Palestina genoemd. En daar ga ik verder niks over vertellen, want jongens, dan ben ik nog even bezig. Dat schuif ik nog even voor me uit. Hebben het later wel weer over. Maar waar het om gaat, is dat uitdrukkelijk die dingen die in het meervoud staan in Psalm 69 van toepassing gebracht worden op Judas. En Judas, dat weet iedereen, dat was de verrader. Al doet men tegenwoordig ook een goed woordje voor Judas. Nee, Judas is een beetje populairder geworden de laatste jaren. Hebben we dat niet gemerkt? Is een beetje populairder geworden. En dat betekent gewoon dat Jezus wat minder populair geworden is, natuurlijk. Maar ja, dat verschijnsel kennen we ook, hè. Vroeger was de Israëlitische staat, Israël, de staat Israël, populair in Nederland. En van de ene dag op de andere, welke datum was het ook alweer? Oktober, 7 oktober? Ik weet niet meer. Van de ene dag op de andere kiezen we ineens voor de andere kant, hè. Is ineens Israël niet meer populair. Dan zijn dat de moordenaars en nu is ineens Gaza populair. Dus de Filistijnen of de Hamas of wat het maar is. Het zijn vreemde dingen. Ik kan het niet begrijpen. Ik doe wel mijn best soms, maar soms, niet zo lang hoor. Maar ik kan het niet begrijpen. Hoe leugen kan heersen en hoe dat maar zo van de ene partij naar de andere kan omslaan. En dat alles maar afhankelijk is van een publieke opinie, waarvan sommigen beweren, dan weet ik wel dat dat van bovenaf of van onderaf of van links of rechts gestuurd wordt. Maar dat kan ik ook niet begrijpen. Als dat zou kunnen, dat je dat kunt sturen, dan... Dan was dat maar waar. Dus... Dat wil zeggen, als het al gestuurd wordt, is het in ieder geval niet door mensen, laat ik het zo zeggen dan. Tijdgeest, heet dat. Of heet het de eeuw deze wereld? Dat is de tijdgeest. Maar goed. Maar dat was Psalm 69, maar ik moet dan ook nog natuurlijk noemen Psalm 109. Want in Psalm 109 lezen wij vanaf vers 3 ongeveer, nou ja, vanaf vers 2 dan maar, hè. Want de mond des goddelozen en de mond des bedrogs zijn tegen mij opengedaan. Ze hebben met mij gesproken met een valse tong. Dat weet u, dat wordt in het Nieuwe Testament vermeld. Valse getuigen opgeroepen, enzovoort. Mensen die tegen betaling wel leugens willen vertellen. Soms zelfs zonder betaling. En met hatelijke woorden hebben zij mij omsingeld. Ja, ze hebben mij bestreden zonder oorzaak. Voor mijn liefde staan zij mij tegen. Maar ik was gebed. Oké, steeds in het vooruit te maken. Ik was gebed, dat betekent, eigenlijk betekent dat, maar ik diende de Heer. Ik diende Jehovah, want dat is wat gebed inhoudt. Ze hebben mij kwaad voor goed opgelegd en haat voor mijn liefde. Stel een goddeloze over hem. En nu wordt geswitcht van een meervoud naar een enkelvoud. Want in vers 2 is het nog enkelvoud. Van de goddeloze. Maar in vers 3 is het meteen meervoud. Hebben zij mij omsingeld? Ja, zij hebben mij bestreden. Zij staan mij tegen. Zij hebben mij kwaad voor goed opgelegd. En nu stel een goddeloze over hem. Nou is het weer enkelvoud. Dat is natuurlijk het hele volk. Maar Judas is daar de personificatie van. Zo heet dat. En de Satan sta aan zijn rechterhand. Als zij gericht wordt, zo gaat hij schuldig uit. En zijn gebed zij tot zonde. Dat betekent dat gebed komt nergens terecht. Want als het zonde is, is het mis. Heb je dat? Zijn gebed zij. Dat is wat het betekent. Komt niet aan. Nee, dat betekent wat je via Jeremia zei. Bid niet voor dit volk ten goede, maar ook als er gebeden wordt, al zo zal ik hen niet horen. Zie. Dat zijn dagen weinig zijn, vers 8, en anderen nemen zijn ambt. En anderen nemen zijn ambt. Dat zijn kinderen wezen worden, zijn vrouw weduwe, dat de kinderen hier en daar omzwerven, enzovoort. Doe maar. En hoe heette het in Handelingen 1? Een ander nemen zijn, en dan staat er opzienersambt. Goed, maar het woord ambt is nou eenmaal de aanduiding van de ambtsdrager, van iemand die verantwoordelijkheid draagt. En dat houdt altijd in opzienerschap. Dat wil zeggen toezicht houden. Wat de herder doet bij de kudde, zal ik maar zeggen. Daarom is de herder een opziener. En daarom heet een episcopos een opziener, een bisschop. En een bisschop herken je omdat hij een herderstaf. Nou ja, een gestileerde, want de man weet niks over het agrarisch bedrijf. Maar met een herderstaf in zijn hand rondloopt. Zo'n bisschop, dat weet hij toch? Ja. Episcopos. Dat is inderdaad een ambt. Wie eens opzienersambt begeert een treffelijk werk. En van Judas weten wij dat zijn ambt werd overgedragen aan een Matthias. Want daar gaat het verder over in Handelingen 1. En van Juda het volk. Kijk, dat is leuk, hè? Ik vind dat zo mooi. Want dan word je consequent. Dus tot nog toe klopt het, hè? Maar nu verder. En Judas het volk. Wat was dan het opzienersambt? Het ambt van het Joodse volk? Nou ja, het woord voor ambt, of ambtsdrager of ambtenaar, is gewoon kohen. Dat is het Hebreeuwse woord dat wij bij voorkeur vertalen met priester. Maar kohen betekent eigenlijk gewoon maar een ambtsdrager. Iemand die verantwoordelijkheden draagt voor degene over wie hij gesteld is. Heb je dat? En kohen kennen we als Kaan. Kent u dat? Genghis Kaan. Kahan. Kagan. Want zo wordt het dan ook nog uitgesproken. Kagan. Dat is ook nog een bestaande naam trouwens. Maar in het Nederlands is het terechtgekomen als koning. En in het Engels dus als king. Want het is gewoon het Hebreeuwse woord kohen of kahan. Of hoe je het maar uitspreken. Heb je dat nog? Een ambtsdrager. Dus je vraagt, ja, wat is het ambt? En dan vraag je het in het Hebreeuws, wat is het ambt? En dan heb je dan gezegd, kohen, wat is... Hij is priester. Het hele volk, priesterlijke volk. En daarna krijgen we natuurlijk... Ja, je krijgt natuurlijk de vraag, maar onder de Joden had je toch priesters? En dat waren toch de Levieten die uit Levi die priesterambt bedienden. Althans, als ze van Aaron afstanden. En zo niet had je dan altijd nog de andere uit de stam van Levi. Want die woonden inderdaad, die woonden ook voor een deel althans tot twee stammen van Israël enzovoorts. En vandaar dat je tot op heden vindt dat mensen die de naam Kohen dragen, geacht worden de priesters te zijn ook binnen het tegenwoordige Jodendom. Die staan wat hoger op de maatschappelijke, nee, op de religieuze ladder. Omdat ze Kohen heten of Kahan of Koon. C-O-H-N. Hoe ze het maar spellen bij gelegenheid. Maar dat bedoel ik niet. Want natuurlijk is bekend dat onder Israël had je de stam van Levi. En die bestond uit, ik meen, drie families of zo. En die familie van Aaron, dat is een van die families, dat waren dan de priesters. Maar Levi was dus de priesterlijke stam. Daarom heet het Levitische priesterschap. Maar het heet ook het Aaronitisch priesterschap, want dat is in de praktijk hetzelfde. Dat is het Oud-Testamentische priesterschap. In Israël en ook onder het Jodendom. En even uit een klein voetnootje. En aangezien de Heer niet uit Levi was, de Heer Jezus in zijn omwandeling op aarde, was hij dus geen priester. En als u met die conclusie niet eens bent, geen nood, het staat gewoon expliciet in de Bijbel, het staat in Hebreeën, dat hij was niet uit Levi, hij was niet uit, nee, het staat er uitdrukkelijk, hij was niet uit Levi, en daarom was hij geen priester. Sterker nog, hij kon ook geen priester zijn. Hij werd pas priester in zijn opstanding. Het staat zwart op wit in de Bijbel, hoef je niks voor te theoretiseren, maar dat klopt dus, het klopt wel met de theorie natuurlijk, Dat is zo, dan gewoon zo. Hè? Maar het mag dan zo zijn dat je in Israël één priesterlijke familie had. Of iets ruimer één priesterlijke stam. Maar het was nog ruimer. Want onder de volkeren der aarde was heel Israël. Dat zijn dus alle 13 stammen. Vandaar alle 13 goed. Alle 12 stammen dan. Maar heel Israël was één priesterlijk volk. Een priesterlijk koninkrijk, want het was van Gods wegen aangesteld in de dienst van God als eerstgeborene onder de volkeren en daarmee over de volkeren. Dat staat gewoon bij de oorspronkelijke verkiezing van Israël als volk ter gelegenheid van de wetgeving op de Sinaï in wat het maar was, Exodus 19 of 20, ik weet nooit, ik kan het niet onthouden. Rechterbladzijde, rechterkolom, iets onder het midden. Daar staat dat. Indien gij mijn stem nog zult gehoorzaam zijn, dan zijt gij een volk, mijn ten eigendom, mijn schat staat er, mijn segula. een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. En als Petrus, in 1 Petrus, die woorden aanhaalt, zegt hij erbij waartoe het dient, namelijk om te verkondigen de deugden die u getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Populair gezegd, om het woord van God te bewaren en te verkondigen onder de volkeren der aarde. Dat is de priesterlijke functie van Israël. Daarom vinden wij in Openbaring 7 vermeld 144.000 dienstknechten Gods, geselecteerd en verzegeld uit 12 stammen van Israël, die notabene opgesomd worden, zo uitgebreid dat het onmogelijk is om het te vergeestelijken. 12.000 uit de stam van Ruben, 12.000 uit de stam van Simeon, 12.000 uit, wat komt er naar Ruben, Simeon, Levi, enzovoort. 12.000 uit 12 stammen van Israël maakt inderdaad 144.000, enzovoorts. Hebben jullie dat nog? En toch hebben de Jehovah's getuigen geprobeerd dat te vergeestelijken. En het idee van dat is Israël, het zijn de 12 stammen van Israël, dat weg te redeneren. Maar ja, daar kan ik toch niet tegenop. Maar in de Bijbel is dat zo, en dat moet nog gebeuren natuurlijk. Maar neem die weg, dat Israël dat volk is dat zou heersen met God. Israël, dat is heersen met God. Dat betekent de naam. Dus men vertaalt het trouwens gewoonlijk met vorst met God, om het gemakkelijk te maken. Maar dat is ook inderdaad zo. Maar in feite, het heeft die priesterlijke en koninklijke functie. Van dat 12-stammige Israël, zal ik dan maar weer zeggen, waren er officieel nog maar 2 over. Ik zei officieel, rekenkundig is dat wat moeilijk het zo te formuleren, maar er waren er maar 2 over. Dat wil zeggen officieel slechts nakomelingen van de 2 stammen van Israël, die op een of andere wijze hun identiteit als afstammelingen van het koninkrijk Juda bewaard hebben. En dat hebben ze gedaan in de praktijk door de uitvinding van het judaïsme. Hoe moet je dat dan zeggen? Door de opkomst van het judaïsme? Wel nee, hebben ze speciaal in elkaar gestoken. Hebben ze uitgevonden. Ze hebben de commissie om de tafel gaan zitten. En hebben dat besproken. Hoe gaan we dat doen? Hoe zorgen we dat we onze identiteit bewaren en daarmee de rechten, de claim op ons land en op Jeruzalem kunnen vasthouden? Komt je bekend voor, hè? Dat is nog steeds een probleem. Hoe houden we dat vast? Nou ja. Dat doen de Palestijnen ook in onze dagen. Ik zie het denken. Ja, ik zie het denken. Dat doen de Palestijnen ook. Maar die hebben gedacht toen ze in 1949 vluchtten voor de Arabische kanonnen en geweren. Hebben ze gedacht, maar hoe houden we onze identiteit vast? En hoe stellen we onze rechten op het land vast? En hoe claimen we die? Enzovoort. Nou, door bij elkaar in een vluchtelingenkamp te gaan zitten, met hulp van onze Arabische broeders. Die moeten dan die kampen inrichten en dan gaan wij er wel in wonen. En dan vallen we tot in lengte van jaren, net zolang tot de Joodse staat vernietigd is, dan vallen we ze lastig met het idee dat wij gevlucht zijn en dat het ons land is en dat zij ons eruit gejaagd hebben. Dat is niet zo, maar na een paar generaties zijn die volkeren het wel zat om enzovoort. En dan zeggen ze wel, nou, laten we die mensen een stuk land geven en toch? Nou ja, we zijn nu 78 jaar later, 75 jaar later. En dan gaat aardig die richting op, toch? Nee, zo werkt dat. Nou ja. Maar ze hebben hun identiteit als zodanig bewaard, als van Israël afkomstig. Ze hebben zelfs de naam Israël geclaimd. Dat wordt al, was het Ezechiël die het zei? Ja, Ezechiël zei het. Die zei, je broeders, de Joden, die nog in het land wonen, terwijl de tienstammen al weg zijn. De Joden claimen nu de naam Israël. En min of meer terecht, want als die tienstammen hun identiteit niet bewaard hebben en de geschiedenis ingegaan zijn onder andere namen, of soms onder dezelfde, zonder dat men nog weet wat het betekent, want dat is dan ook nog zo, dan betekent het dus dat die andere twee, het koninkrijk Juda, de naam Israël claimt en daarmee het land dat altijd, althans door hun Eretz Yisrael genoemd werd. En raad is wat, toen kwam werd het 1948, toen zouden ze de staat Palestina uitroepen, de Joodse staat, de Jodenstaat van Herzl, Theodor Herzl, zouden ze uitroepen onder de naam Palestina. Ik zweer het u, dat is echt waar. En hoe dat nou precies ging, ik weet niet goed waar ik zoeken moet. Maar ik weet dat de man die... Was dat Weizmann? Ik kan dat niet goed onthouden. Die moest dat gaan verklaren, de uitroeping van de Joodse staat. Want zo weet, de Jodenstaat van Herzl zou die gaan uitroepen op die dag. En toen werd die teruggeroepen, het gebouw in. Dat is echt waar. En daarna kwam hij weer naar buiten, na hoeveel tijd weet ik niet. En toen zei hij, en de naam van de staat, van de Joodse staat, is Israël. En daar had niemand op gerekend, want het heette Palestina. En, nee, dat is echt waar. En daar ik moet het uitzoeken wanneer dat gebeurd is. Ik heb het nog ooit gelezen, meerdere keren. En ook horen vertellen van mensen die dat op een of andere wijze zich herinnerden. Zo lang is het niet geleden. Maar vandaar dat er nu kaarten in omloop zijn, waarop het hele gebied ten westen van de Jordaan, daar staat de naam Palestina overheen gedrukt. En daar zeggen ze nu van dat dat dus het land was van de Palestijnen. En het is nu in bezit genomen door de Joden. Echt waar, dat vertellen ze. Nou goed, enzovoort. Maar dat is helemaal niet zo. Want dat kaartje wat je dan ziet, is het kaartje van de Joodse staat. En die heet Palestina. Dat was al voor die tijd. Al sinds 1922 was dat zo geregeld. Alles westelijk van de Jordaan is Joods nationaal tehuis. En dat zou de Jodenstaat worden. Eigenlijk het oosten ook. Maar dat was van 1917, de Balfour-verklaring. En 5 jaar later hebben ze dat oostelijk deel eraf gehaald van Palestina. Hebben ze Transjordanië genoemd. En toen heette alleen westelijk van de Jordaan nog Palestina. En dat was dan het gebied voor de Joodse staat. En tegenwoordig laten ze dat kaartje zien en zeggen, doe net alsof dat een Palestijnse staat is. Een staat van Palestijn. Niemand had nog ooit van Palestijnen gehoord in die dagen. En voor zover het Palestina heette, wat de gebruikelijke naam was, woonden daar Arabieren. Maar dat was voor de Eerste Wereldoorlog. Voordat het bevrijd werd door de Engelsen en bevrijd werd van de heerschappij der Turken. Ook genoemd de Ottomanen. Maar ik zweer het u, er lag bij mij tot vanmorgen nog een grote kaart op de grond in mijn kantoor. En daar stond op, dat was dat land. Dat wil zeggen Israël, Jordanië enzovoort. Uit 1872, zo'n kaart. En daar stond op Turkey. In Azië. Turkije in Azië, daar staat erop. En Palestina staat er niet op. Er staat wel Filisteeën op, maar dat is de Gaza-strook. Nou ja, ik zal hem meenemen met de contactdag. Ik heb er nog een paar van die kaarten, heel leuk. Daar kun je zien dat je tegenwoordig belazerd wordt, ja. Nou ja, doe maar weer. Maar waar ik het over had was dit. De priesterlijke het opzienersambt van Juda, van de Joden, is feitelijk het opzienersambt van Israël. Maar het koninkrijk Israël, zijn de 10 stammenrijk, dat was vernietigd. Dus de Joden zijn daar noodzakelijk de erfgenaam van, wie anders. En dat is dus dat ging dus de geschiedenis verder in onder de naam Israël. Bij het belachelijke afhoor, want nou ik het toch over de oude documenten heb. Ik heb een paar van die boeken waarin heel Nederland wordt geïnventariseerd. Dan zoek je plaatsnaam op en dan staat erin waar het gelegen is, waar de inwoners van leven, wat de gebruikelijke kostwinning is, of landbouw is, of wat dan de visserij of pluimveeteelt, of wat ze allemaal maar doen. Zoveel procent dit, zoveel procent dat. En dan wonen er zoveel mensen en dan zijn er zoveel, zijn er Nederduits gereformeerd, want zoals Altus is Nederduits, hè. Dan is het 19e eeuw, zo'n boek, hè? Van Witkamp of zo. En dan staat er in zo'n Nederduits gereformeerd of wat het maar was. Zoveel dit en zoveel Luthers. En dan heb je uiteindelijk nog, heb je ook zoveel niks, atheïstisch staat er dan. En dan heb je ook nog zoveel ISR, Israëlitisch. En dat is een misnoemer natuurlijk, Israëlitisch. Ze zijn niet Israëlitisch, ze zijn Joods. Het heet het Judaïsme en niet het Israëlitisme of zoiets. Israël weet daar niks van. Echt niet. Het had moeten zijn Judaïstisch. Maar de Joden trekken de naam Israël naar zich toe. En ze laten zich dat aanleunen, ook omdat de rest van de wereld er totaal geen verstand van heeft en het niet interesseert. En christenen die beter zouden moeten weten, trappen daar ook nog in, hoor. Het heeft mij verbijsterd hoe echt geleerde mensen die hoogste moeten achten, het dan ineens hebben over de uittocht uit Egypte door het Joodse volk onder leiding van Mozes of Jozef, het Joodse volk. Nou, Mozes was geen Jood, hoor. En Jozef ook niet. Dat was niet het Joodse volk. En men zegt, ja, je Joodse volk heeft altijd in dat land gewoond. Ja, in Judea. Kijk maar op de kaart. Niet in Galilea bijvoorbeeld. Niet in het noorden. Dat was Zebulon en Naftali. Toch? Eerst kreeg je dan nog Efraïm trouwens. Maar toen maar. Maar dat zijn zo van die dingen. Maar de vraag is, wat is het opzienersambt van Juda? Van het volk. Dat is dat hun de woorden Gods zijn toe. Ik citeer hem, omdat het in Romeinen staat. Wat is het voordeel van de Joden? Wat is het nut van de besnijdenis? Veel op alle manieren, maar dit is wel het eerste dat hun de woorden Gods zijn toe betrouwt. Daar waren ze verantwoordelijk voor. Want dat is waar de priester verantwoordelijk voor was. Voor het woord van God. Maar als het Joodse volk nou zelf ongelovig is, wat moet je dan met dat woord? Nou, zei de Heer tot zijn Joodse tijdgenoten, hooguit een paar dagen voordat hij gekruisigd werd overigens, in Matteüs 21, zei hij, het zal van u weggenomen worden. Ja, hij zei niet het woord, hij zei het koninkrijk, maar goed. En daarmee het woord des koninkrijks uiteraard. Zal van u weggenomen worden en zal gegeven worden aan een ander volk dat zijn vrucht voortbrengt. Enkelvoud aan een ander volk. En hier heet het, een ander nemen zijn opzinners aan. Wie dan? Nou, als het over de man Judas gaat, met zijn profetische betekenis, dan wordt het overgedragen aan ene Matthias, onder het noemen van de naam van Jozef. Vreemd genoeg. En als het over een volk gaat, dan wordt het van dat Joodse volk weggenomen. En wat denkt u waar het dan terechtkomt? Bij de heidenen roept men dan. Ja, dat is zo. Maar graag iets concreter. En het concrete antwoord is, aan de 10 stammen van Israël en de afstammelingen daarvan. En daar is het toch terechtgekomen dus, want de Bijbel kondigt dat aan. En voor mij persoonlijk geldt dan, voor wat betreft mijn studie in het verleden, nou ja, daar ben ik niet mee gestopt, maar geldt dan dat je dan alleen maar hoeft te kijken waar het christendom dus ingang gevonden heeft en wie er in onze dagen de verantwoordelijkheid draagt voor het christendom, dan neem je gewoon een historische atlas of zo. Het hoefde toen niet eens zo heel historisch te zijn. En dan kijk je gewoon op de kaart naar al die landen die groen gekleurd zijn, want dat zijn de christelijke landen. En wie wonen daar? Blanken. Oh, dat is racistisch. Nee, dat is gewoon... wat voor kleur is het? En dan is, ja. Dat is toch een goede identificatie. Wat racistisch is. Er zijn jaren geweest dat ik boeken kwijt was in mijn boekenkast. Kon ik ze niet vinden. En dan vroeg ik een Eef. Zeg ik, Eef, ik mis dat boek. En dan vroeg ze, wat voor kleur heeft hij? En dat is wel het laatste wat ik ervan wist. Welke kleur het zou hebben. Van, ja, ik heb geen geheugen voor kleuren. Echt niet. Maar wat voor kleur heeft het? Enzovoort. Dan kon ze het terugvinden. En het is te meer belachelijk, omdat als je een boek een poosje in de zon hebt staan... en ja, je met die doorzonkamer staan ze dus altijd in de zon... dan is die kleuren die verdwijnen helemaal. Dus ik heb wel eens gehad dat ik een boek uit de kast trok... want ik wist wel welke ik hebben moest. En dan ik dacht toch echt dat het een andere kleur was, ooit. Maar ja, toen maar weer. Wat voor kleur heeft het? Nou ja, wat had ik moeten zeggen? Het zijn Europeans, want die moet je niet Engels zeggen dan, hè? Want anders denk je dat het Europeanen zijn. En daar had ik het niet over. Ik had het over de Anglo-Saxische volkeren. Ja, maar Anglo-Saxisch is ook al racistisch, dus dan moet je zeggen Caucasiërs. Dat is al heel lang zo, dat moet je Caucasiërs zeggen. Als je die Amerikaanse films, en dan komt er de beschrijving van zo'n misdadiger in de film, en dan wordt er gezegd, Afrikaans mag je wel zeggen, niet zwart. En als het een blank is, moet je zeggen Caucasiërs. Ja. En tegenwoordig zeggen ze dan, dat mag je ook niet zeggen. Bovendien is het onzin, want die komen helemaal niet over van de Caucasus. Zijn niet uit de Caucasus. Die weten helemaal niet meer waar de term vandaan komt. Maar de blanken komen echt over de Caucasus. Ik ben blij dat de term nog bestaat. En als je van hieruit terug wil de Caucasus over... waar ben je dan? In het land der meden... waarheen de 10 stammen zijn weggevoerd en waar ze zoek geraakt zijn. Toch? Ja, niet echt zoek geraakt, maar men doet alsof. En waar komen de blanken vandaan? Van over de Caucasus. En verder terug weet men niet, want dan raakt ze met spoorbijster. Dan hoef je... Nee, dat heb ik allemaal meegemaakt, dat ik dat uitzocht. En hoe gaat dat dan verder? En, wat is het? En dan weet je toch dat 1 en 1 2 is. Dat is toch niet zo moeilijk? En als je daarna de namen nog herkent... van de diverse volken en volkstammen... dan mag dat geen enkel probleem zijn. Maar ja, dit was weer een lange omweg. Ik vind het leuk om te vertellen, hoor. Omdat het zo vanzelfsprekend is, eigenlijk. Maar waar het natuurlijk om gaat, is dit. Dat God in de geschiedenis die twee lijnen heeft uitgezet. 1 in het zicht van de wereld. Maar hij had een categorie achter de hand gehouden. En toen het in het zicht van de wereld fout ging, heeft hij het een en ander verborgen ergens anders. En niemand heeft in de... Nou ja, u en ik. Maar niemand heeft in... Nog een paar meer. Oké. Maar niemand heeft in de gaten dat God zijn werk inderdaad doet via dat volk dat hij inderdaad niet verstoten heeft. Maar het is niet het Joodse. Wat wil je dan? En voor wat de zaligheid betreft, zuster, ieder mens... Daar staat zwart en wit menigmaal en met de klemten op en ieder. En ieder die de naam des Heren aanroept zal zalig worden. En dan heet het Jood of Heiden, Griek of Skiet. Of wat, Skiet is trouwens ook Israël, maar ja. Noem maar op. Dat maakt geen verschil. Het gaat erom wie er in het ambt gesteld is. Om zorg te dragen voor het woord van God. En dat is sinds de kruisiging van de Heer Jezus niet meer het Joodse volk. Het is van hen afgenomen en gegeven aan een ander. Maar het is wel degelijk Israël, meer dan dat het Joodse volk Israël is. Want de naam Israël wordt vererfd naar de eerstgeborene van Jacob en dus naar Jozef. En over Jozef heen naar Efraïm en Manasse. En Israël, Jacob, zeide dat in hen mijn naam genoemd worden. Natuurlijk, de eerstgeborene draagt de naam. krijgt de titel mee, enzovoorts. Dus zodra die eerstgeborene een rol speelt, kan hij die naam claimen. En dat betekent dat niet het Joodse volk de naam Israël zou moeten of mogen gebruiken. Hooguit, als het dan ook nog trouw is aan het opzienersambt wat het verkregen heeft, maar dan moet het wel gelovig zijn eerst. En dat is het niet. Heb je dat nog? Dus ook als je zegt, ja, maar Israël heeft recht op dat land, dan nog komen de Joden niet in aanmerking. Heb je dat? En wat de Palestijnen betreft, ja, die bestaan helemaal niet eigenlijk. Dus die hebben maar hun eigen rechten geclaimd. Nou, dat was in het verleden ook zo. Dat hele Filistea. Hebben ze dat wel eens verteld? Waar de Palestijnen vandaan komen? Dat staat ook in de Bijbel. Die komen van Kreta. Dat zijn Kretenzen. Nou ja, ze horen tot de zeevolken. Met een hoofdletter Z schrijf je dat. De zeevolken. Uit de tijd van de Richter is dat, zegt men. Maar ik moet u zeggen dat je al melding vindt van Filistijnen in de dagen van Isaac. Nou ja, ze worden natuurlijk al genoemd in Genesis 11, hè? Genesis 10. Genesis 10. Maar dat is waarschijnlijk van latere datum dat dat gemeld wordt. Maar in de geschiedenis van Isaac vind je Abimelech, de koning der Filistijnen, enzovoorts. Dat dan weer wel. Misschien was het avant la lettre, maar dat maakt verder niks uit. Het zijn Pleti, Palestijnen, Pleti. Maar de Pleti zijn Kreti en de Kreti zijn Pleti. En ze komen van Kreta. En u weet dat Kretenzen zijn luierbuiken, juist. Mooi, hè, Statenvertaling van Titus. Titus 1 is dat, hè? Kreta, ja. Omzwervende volken die zich dan vestigen aan de vreemde kust. Die regel die komt natuurlijk uit een van onze vaderlandse liederen die wij in de eind 40e jaren moesten zingen. En op school leerden. Op schitterende kleuren van Nederlands vlag. En wanneer ik je zie aan vreemde kust, heet dat zo. Want ja, dat ligt voor de hand. Je gaat scheep. En je gaat ergens aan land. En het eerste wat je doet is de vlag neerzetten. Al kwam je ook op de maan terecht. Het eerste wat je doet is de vlag neerzetten, weet je nog? Zo van, of in Antarctica. Je zet de vlag neer. Zo, dat, en als je dat niet kan, dan heb je altijd nog het vlaggetje op je planningbord. Weet je nog? Doen ze dat niet meer? Doen ze op de computer tegenwoordig, geloof ik, hè? Ja, een punaise, gekleurde punaise erin, een vlaggetje erin. Ja, op de verjaardag staat ook natuurlijk, ja. Maar een vlaggetje erop. Maar aan de kust, dus aan de diverse kusten vind je overal koloniën, heet dat dan. Hè? Nederzettingen van vreemden. En zo hebben de Kretenzen, hebben de Kreti dus een nederzetting gemaakt aan de zuidoosthoek van de Middellandse Zee, op een strategisch punt. Waar natuurlijk ook veel te roven viel op het land in elk geval. Nou, je kon op zijn minst tol heffen van ieder die er voorbij kwam uit Azië naar Afrika. En zelfs uit Europa naar Afrika enzovoort. En op de terugweg doe je dat dan weer. En als het tol is, dan is het legaal, hè. Je noemt het tol. En als je dat niet noemt, is het gewoon struikroverij. Maar het is toch gewoon hetzelfde. Betekent toch gewoon, je moet ergens langs en ze laten je niet door of je moet eerst betalen. Is de maffia groot mee geworden. En niet alleen de maffia. Het zijn vreemde dingen in de wereld. Maar, en ook voor de navigatie, voor het scheepvaart is het natuurlijk een leuk punt daar. Op allerlei grensgebieden enzovoorts. En dat is het nu nog, vandaar dat die Palestijnen daar een aardige plek hebben. Maar tegelijkertijd houdt Egypte daar de grens dicht. Want ja, het is de toegangspoort. Hè. Weet u eigenlijk hoe die Gazastrook ontstaan is? We moeten pauzeren. Weet u trouwens hoe die Gazastrook ontstaan is? Hoe komt dat daar Palestijnen wonen? In een van die oorlogen heeft Egypte de strook langs de kust veroverd op Israël. En heeft het niet teruggegeven aan Israël, maar heeft het daarna cadeau gedaan aan de Palestijnen. Uit die vluchtelingenkampen. Dat was nog eens een handige zet. Want ja, tegen Israël vechten vanuit Egypte blijft natuurlijk altijd moeilijk. Je kan er beter andere mensen voor je inzetten. Die aan jou wat verschuldigd zijn, want jij geeft ze dat land cadeau, maar dan moeten zij het tegenhouden. Heb je dat nog? En u vroeg zich natuurlijk af wat dit allemaal met Simpson te maken had. Dat zal ik u zeggen. Het maakt het wat makkelijker om die geschiedenis te begrijpen. Want u weet dat Simpson een beeld is van de Heer Jezus, in het bijzonder in verband met wat wij noemen zijn eerste komst in vernedering. En als hij dan van doen heeft met één vrouw, is dat ook niet zo nieuw. Want die vrouw is gewoon de uitbeelding van het Joodse volk. Vind je dat vaker in de Bijbel? Nou, wij kennen Hosea. Neem u een vrouw der hoererijen. Later staat dat hij haar lief had, inderdaad. Ach, dan moet je de rest van het boek ook lezen natuurlijk, maar goed. Maar het heeft hem nogal wat problemen opgeleverd. Neem je vrouw der hoererijen, want het land hoereert ganselijk van achter de heren. Waar het dan toch staat dat het volk als zodanig gaat uitgebeeld worden door die vrouw der hoererijen. Al moet ik er in dit geval dan misschien toch bij zeggen dat het daar niet Juda betrof, maar de tien stammen van Israël. Want daar gaat Hosea over. Niet over de twee, maar over de tien. Maar gebeurtenissen komen sterk met elkaar overeen, uiteraard. Meer wil ik daar niet van zeggen. Het verhaal is namelijk dat Delilah gewoon een uitbeelding is van het Joodse volk. We vinden dat wel vaker bij die mannen in de Bijbel die dan toch wat ongelukkig... aan een vrouw gekomen zijn of zo. Wat dacht hij van David met Michal? Schijnt toch op een of andere wijze een lot uit de loterij geweest te zijn. Michal, toch? Nou, het was een prijs die hij gewonnen had, hè. Bij het zwaardvechten, zal ik maar zeggen. Bij het stenen gooien, oké. We lachen er maar om. Maar of hij blij met haar geweest was, dat weet ik niet. Dat doet er ook niet toe. Want David was een profeet en hij vervulde die rol. En Michal was een beeld van het Joodse volk. Het is nooit wat geworden met die twee, dat weet u toch, hè? Nou ja, enzovoorts. En van de Filistijnen hebben we al vaak genoeg gezegd dat ze een uitbeelding zijn van de oude mens. Dat wil zeggen van het vlees, van de, en al wat daar aan vast zit. Ik heb het nog eens nagekeken. Maar Filistijn, dat komt van het Hebreeuwse palas. Nee, niet plaats of paleis, of, nee, maar wel van palas. Palesje. En dat wordt, voor zover het in de Bijbel voorkomt als woord, en voor zover het vertaald wordt in de Statenvertaling, wordt het vertaald met wentelen in het stof. En soms staat er een keer bij in het stof. Maar soms ook niet, maar ze vertalen het hardnekkig met wentelen in het stof. Nou, dat zijn de Filistijnen. En de meeste boeken zeggen gewoon, dat betekent zoiets als vreemdeling. Maar ja, zo vertalen ze alle namen van alle volken, hoor. Vreemdeling. Wat is een Duitser? Een vreemdeling. Ja. Ja, wat is iemand uit... Uit Meppel, moet je navragen op Urk. Een vreemde. Ja, dat kan niet missen. Hoe vertalen ze het woord Kelt? Van de Kelten, weet u wel. Een vreemdeling. En dus een Galliër, wat hetzelfde woord is als Kelt. Dan vertalen ze natuurlijk, het zijn altijd vreemdelingen. Doe maar. Een beetje belachelijk zoiets. Maar dat wentelen hebben ze opgevat dan als voorbij rollen enzovoort. En het komt hierop aanrollen en dan rolt het weer verder. Een vreemdeling, een voorbijganger enzovoort. Dat betekent wentelen in de stof. En dat is de oude mens. Die is uit de aarde aards. Die is stof en zal tot stof wederkeren. En in dat stof leeft hij enzovoort. Dat is precies wat de natuurlijke mens voorstelt, hoor. En onze uitspraak is tegenwoordig die van Filistijnen. Maar het is heus hetzelfde woord. Je schrijft het ook hetzelfde. Er is geen andere letter voor de F. De P is een F en de F is een P. Maakt helemaal niks uit. Het is precies hetzelfde ding. Alleen de tongval bij de uitspraak verandert wat. Maar in principe blijft het dezelfde labiaal, lipletter. Toen maar. Dus, en dat is het Joodse volk, want dat weet u, dat is aardsgericht. Maar dat is met alle religie zo. Dat het aardsgericht is, dat het vleeselijk is. Dat het van doen heeft met hoe je hier in de wereld moet leven enzovoort. Ik weet het zeker, want ik kijk altijd naar de evangelische omroep, uiteraard. En waar hebben ze het dan over? In religieuze programma's dus. Over de mens. En hoe een mens leeft en wat hem allemaal overkomt in dit leven. En hoe je daarmee omgaat. Tegenwoordig gaat het niet meer ermee omgaan, maar er tegenaan kijken. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ik vind het van die domme vragen. Maar, ja, het zijn open vragen, dus zijn eigenlijk helemaal geen vragen. Je had ze net zo goed achterwege kunnen laten. En soms vragen ze, moet je eens opletten, interviewers op de radio. Die stellen nooit één vraag, stellen de vraag twee keer. Ze zijn bang dat ze anders te weinig aan het woord komen. Dus dan vragen ze, hoe gaat u daar dan mee om? Ik bedoel, hoe kijkt u daar tegenaan? Dan stel je twee keer een vraag enzovoort. En wat stotteren bij het vragend voornaamwoord. Wat ging er door u heen? Maar, enzovoorts. Dat zijn de vragenstellers tegenwoordig. Ja, dat hoort erin. En dan komt het antwoord. Dat begint met, eigenlijk, en ik bedoel, dat beginnen ze mee. Boman zei, het is toch wel leuk als die mensen je gaan vertellen wat ze bedoelen. Hè? Nee. Ik bedoel, en wanneer schreef Boman dat? Hooguit begin 70 jaren, want daarna is hij overleden. Maar die stelde het toen al vast. Dat gestotter en dat gedoe allemaal. Maar goed. Maar Palestijnen, Filistijnen, die komen steeds weer terug. En die rollen door een natuurlijke mens. Het drukt zich uit in elke religie waarvan het Jodendom fungeert als een karikaturaal voorbeeld. Oké, karikaturaal, dat is, moeten we dan weer doorstrepen, want dat mag je dan niet zeggen. Maar dat is het toch. Ander woord, belachelijk. Een belachelijk voorbeeld. Het lijkt meer op een dwangneurose dan op het dienen van God. Als je denkt dat je daarmee God dient, heb je toch een heel plat, laag idee van wie God eigenlijk is, toch? Het is toch raar dat God, de schepper van hemel en aarde, van ons verwacht dat wij met de linkerbeen uit het bed stappen aan de goede kant van het bed. Nou weet ik niet of het zo volgens of dat het rechterbeen had moeten zijn. Maar het is wel degelijk voorgeschreven in het Jodendom. Hoe doe je dat? Ik persoonlijk vind het dan godslasterlijk. Hebben ze zo'n lage opvatting over wie God is? Ja, blijkbaar. Maar dat is in alle godsdiensten zo, hoor. Echt wel. Want, zoals ik 100 keer gezegd heb, religie betekent binden, binding. En dan ben ik weer terug in Richter 16, want waar gaat het over? Ze vraagt aan Samson, wat is het geheim van uw kracht? En dan zegt hij, de religie. Want als je me nou gaat binden, dan vertel ik het van de verkeerde kant, maar Maar laat ik het zo zeggen dan. Wat doet die vrouw? Denk even, wat doet het Joodse volk? Wat doet een religieus volk? Wat doet de religie? Een mens binden. Beperkingen opleggen. Nou, dat is wat ze doet. Ik geloof, wat eerst met, wat was het ook weer? Met 7 verszelen. Ik vind de vertaling al leuk, hè? Je kunt er meteen een lied van maken. 7 verse zelen, er zit meteen een voetmaat in. 7 verse zelen, toch? Dat is de vondst van de vertalers natuurlijk. 7 verse zelen die niet verdroogd waren, enzovoorts. En daarna wordt het nog een keer met nieuwe touwen. En dan krijg je nog het vlechten van de 7 haar, want 7 uur blijft het. Maar dat weet iedereen, dat dat een of andere mysterieus, mystiek, kabbalistisch, getal is. Dus iets met 7. Indien gij de 7 haarlokken mens hoofd vlocht het aan een weversboom, of wat voor een ding het maar is, een pin, dan raak ik mijn kracht kwijt. Maar het schijnt hier toch niet te gebeuren. Maar waarom zegt Simpson dit dan? Als het dan toch niet uitwerkt. Nou, dat zal ik u vertellen. Als een mens zich laat binden met die 7 touwen of die 7 verse zelen in een weversboom, dan raakt hij wel degelijk zijn kracht kwijt, hoor. Dat is de ellende van religie. De religie dooft de kracht, de inherente kracht van de mens, de inwonende kracht van de mens. Dat wordt onderdrukt door religie, dat weet iedereen. Ook in evangelische kring wordt het zo beschouwd. Dat het evangelie en onze evangelische gemeenschap enzovoort tot doel heeft om elkaar te vormen en elkaar bij te schaven, zodat we niet meer van die ruwe stenen zijn, maar mooi gepolijst en glad. En dan kunnen we voor de Heer verschijnen. Heb ik dat nog? Ik heb het iemand uit het bestuur van de Bijbelschool in Doorn horen vertellen. Bij het nieuwe lichting voor het nieuwe jaar. Dat was zo leuk, want er komen al die vreemde mensen binnen die je niet kent, met een beetje vreemd eruit zien. Want Bijbelschoolstudenten schijnen er vreemd uit te zien. Enzovoorts. Ik gaf daar les toen, ja. Maar goed, en dan was het idee van, en als ze dan na een paar jaar van school kwamen, diploma kregen, dan waren dat van die mooie gepolijsten, waren die ruwe stenen, waren allemaal mooie gladde stenen geworden. Enzovoorts. Ik ben heel wat jaren verder inmiddels. En sommige stenen heb ik, de meeste heb ik nooit meer gezien. En als ze glad geworden zijn. Nee, zo werkt het niet, mensen. Dat is wat wet geacht wordt te doen. Wat die man zei, besefte hij niet. Maar hij zei dat de mens dus gewoon klei is en dat er een tegel van gebakken moet worden die mooi gestreken moet worden. Tichelen, strijken enzovoort. Dat is wat religie doet. Dat hebben ze in Babel uitgevonden. En Egypte gepraktiseerd, maar uit Babel moet je verlost worden. En uit Egypte ook. Heb je dat nog? Dat is wat religie doet. Het neemt het initiatief van de mens weg. Het neemt zijn vrijheid weg. En daarmee verliest een mens zijn wilde haren. Heb je dat nog? Alleen Simpson niet. En waarom hij niet? Omdat hij een andere bediening had. Kijk, ik bedoel gewoon te zeggen dat de Heer in zijn leven op aarde, misschien moet ik het smaller zeggen, oké. Dat de Heer in zijn optreden onder de Joden, dat was ongeveer 10%. Ik zei toch ongeveer, van zijn totale leven op aarde, dat hij lastiggevallen werd door Joden die probeerden hem te binden, in te kapselen in hun wetten, hun touwen, soms hun verse zelen, want dat waren dan niet de Mosaïsche wetten, maar de Joodse wetten uitgevonden, niet op de Sinaï, of geïntroduceerd niet op de Sinaï, maar in Babel later. Heb je dat nog? Er staat ergens, ik weet niet allemaal, maar je kunt het allemaal zelf vinden met gemak tegenwoordig. Er staat ergens dat ze tot Jezus kwamen en ze wilden hem nemen en met geweld koning maken. En dan staat er iets als, maar weggaande verborg hij zich van hen, of zoiets. U weet wat, dan ben je ineens bij die vrouw van Potifar in Egypte, in dat huis, waar die vrouw hem met geweld wilde nemen en hem koning maken. Dus daar komt het in de praktijk op neer, toch? En weggaande, zijn mantel achterlatende. Wat staat er van de Heer ook weer? Nou ja. Het heeft daar ook in het Nieuwe Testament zijn parallel. Maar hij ging er vandoor. En het aardige daarvan is natuurlijk dat Jozef vervolgens wel degelijk hoofd van een huis werd, maar dan in het andere huis van Potifar. De gevangenis namelijk. En zo is het met de Heer natuurlijk ook gegaan. Hij is zich onttrokken aan de heerschappij. En dat mag van het Jodendom. Nog een keer. Hij heeft zich onttrokken aan het Jodendom. En hij is gekomen bij de 10 stammen van Israël. En daar heeft zijn boodschap. Daar heeft de boodschap over hem. Hij heeft de kennis van Christus, dat is een mooie uitdrukking dan, hè? Heeft de kennis van Christus ingang gevonden. En na verloop van tijd was hij daar het hoofd van de huishouding, om zo te zeggen. Om na verloop van tijd dan weer ook als koning geopenbaard te worden in heel de wereld. Maar dat komt later. We zijn nu niet verder dan Jozef in de gevangenis en wij met hem in de gevangenis, de ballingen. De gevangenen van Christus Jezus. Hebben u dat nog? Ja, ik weet ook niet van tevoren dat ik die dingen ga zeggen. Zo. Maar toch, dat sluit allemaal op elkaar aan. Zie? Dat wil zeggen, ze hebben van alles geprobeerd om hem ten val te brengen, Jezus, om hem in te pakken. Waarom wassen uw discipelen uw handen niet voor de maaltijd gaan? En dat soort dingen. Hè? En hoe zullen we het koninkrijk bergen? Wat moet u doen? Hoe leest gij? En er staat er uitdrukkelijk dat ze hem vragen stelden om hem dan ergens op te kunnen grijpen. Zie? En u vraagt zich misschien af hoe het kan, dat als er dan zo'n grote afstand was tussen de Heer en de fariseeën van zijn dagen die je uitschold, hoe kan het dan dat je zo dikwijls, maar dat je dan toch leest dat een of andere fariseeën een maaltijd aanrichtte en Jezus was daar ook, enzovoorts. Wat heeft hij dan met die lui? Ze trekken toch zijn aandacht. En het antwoord is, ze proberen hem in te kapselen. Zo werkt dat. Als je zo iemand niet kunt verslaan, dan moet je hem inlijven. If you can't beat them, join them, zeggen de Engelsen. Toch? Zo gaat dat. Er zijn talloze voorbeelden van, zo werkt dat. In de hele economie werkt dat, in het bedrijfsleven en in de politiek natuurlijk. Ze proberen je te pakken. En zo is het met het christendom gegaan. Het was niet te onderdrukken. En na 300 jaar of zoiets, toen maakte de Romeinse keizer een switch. Ik zeg het neutraal, want ik weet niet of die man gelovig was of niet. Dat weten wij niet, dat weet je nooit van die lui. Zijn politici. Die kunnen zich dat ook niet permitteren trouwens. Om dat te publiceren. Maar goed, die maakte een zwaai en ineens stond hij aan het hoofd van de kerk. En riep hij een concilie bijeen, hij, om de conflicten, leerstellige conflicten in de kerk onder de christenen dus op te lossen. En om een stemming te houden over democratie. Om een stemming te houden over wat dan de juiste leer was. En die werd dan vastgelegd enzovoort. Daar zo zijn we aan de levende drie-eenheid blijven hangen. Omdat het moest van de keizer. Die een meerderheid van stemmen. En nog enige tijd later werd de christendom staatsgodsdienst. Voorheen was het, als je christen was, kon je geen ambt bekleden in het Romeinse Rijk. En een paar jaar later was het precies andersom. Dan moest je wel een christen zijn, anders kon je geen ambt bekleden in het Rijk. Heb je dat nog? Het is gewoon ingekapseld. En of dat een zegen was voor het christendom, dat staat nu nog steeds ter discussie. Ik ben van mening dat het fout was. Ja, dat is eigenlijk de grootste ramp die het christendom ooit is overkomen. Het werd in de wereld erkend. En dat is het laatste wat je zou moeten willen. Dat geldt ook voor bijbelscholen die in de wereld erkend willen worden als opleidingsinstituut. Dan houdt het vanzelf op. En dat is te bewijzen, want tot nog toe is het altijd zo gegaan. Maar zo gaat dat. Zie. En dat is wat ze met de Heer geprobeerd hebben. Hem in te kapselen, met geweld koning maken enzovoort. En ze maken films over het leven van Jezus. Nou, nu niet meer geloof ik. Maar er zijn er nogal wat gemaakt. En gewoonlijk wordt hij dan voorgesteld als iemand uit het Jodendom die erop uit is om de Romeinen te verdrijven of zo. Samen met de Joden of namens de Joden. Maar dat was het helemaal niet. Daar was hij niet voor gekomen. Integendeel. Als hij koning had willen worden, had hij gekund. Oké, dan moet je wat concessies doen. Dat moet je altijd. Sommigen zeggen, je bent een Fransman, een huurgenoot en je kunt koning worden. En dan roep je gewoon, nou, Parijs is me wel een miswaardig. En dan word je weer Rooms-Katholiek en dan kun je koning worden. Dit is historisch. Hoe gaat dat? Dan doe je wat concessies. Ja, en als je in Nederland minister-president wil worden, moet je ook wat van je ideeën laten vallen. Nou is dat niet zo moeilijk als je helemaal geen ideeën hebt, natuurlijk. Dan kan je het wel 12 jaar uithouden of nog langer. Maar, wat lachen jullie nou? Ja, maar dat is toch zo? Ja, met respect. Ja, ik weet niet of dat met respect is. Ik ben geen partij daarin. Ik sta daarnaast. Ik heb daar niks mee. En ik kan daar ook niks mee. Als christen vooral niet. Het is, wat mij betreft, is het de wereld en het kost mij te veel van mijn christen zijn om me daarmee bezig te houden. Want dan moet je concessies doen. Ja, nou liever niet, dus dan maar. Dan kun je beter een vak gaan leren, denk ik wel eens, toch? Dan heb je daar geen last van. Voor anderen is het wellicht anders, daar doe ik helemaal geen uitspraken over. Het is ook geen veroordeling of zo, maar zo is het nou eenmaal in de wereld. Maar dit werkt bij een mens, die binding, u wordt geacht te begrijpen, dat is religie. En die vrouw is een uitbeelding van het Jodendom, want het Jodendom is de religie per definitie. Dat wil zeggen, als voorbeeld voor alles wat godsdienst heet, wat religie heet, kennen we dat nog steeds in de wereld. En wat leidt het toe? Tot het niet kennen van de waarheid. Niet herkennen van de Messias. En ook geen belangstelling hebben voor de waarheid. Want dat is het. Men heeft andere belangen. Nou ja. Maar wat Samson betreft, die is een beeld van de Heer Jezus. Dus wat hem ook overkwam en hoezeer hij ook ingepakt werd, om zo te zeggen, het is nooit iemand gelukt. Daar komt het op neer. Ook niet door het Joodse volk. En ook niet, laten we zeggen, hoe lief hij dat volk dan misschien ook had. Dat zal best, dat geloof ik wel dat het zo was. Want dat lazen we net ook in de psalm. Voor mijn liefde hebben ze mij enzovoort. Hij heeft er geen concessies aan gedaan. Want hij was niet gekomen om koning te worden binnen het Jodendom. Hij was gekomen om een eind te maken aan de flauwekul van de religie. Sorry. Hij was gekomen om der waarheid getuigenis te geven. Maar ja, dat zei hij tegen een politicus. Tegen Pilatus namelijk. En die haalde toen zijn schouders op. Want ja, waarheid en politiek, dat zijn dingen die elkaar niet verdragen, dat weet u toch? Ja. En u weet waarschijnlijk ook dat het eerst, als er oorlog uitbreekt, u weet toch wat het eerste is dat sneuvelt? de waarheid. Dat is bekend. Omdat het onderdeel is van het krijgsplan, zal ik maar zeggen. Dat staat dus hier. Er moet propaganda gemaakt worden. En dus wordt er gelogen van alle kanten. Dat is niet te vermijden. Hebben u dat nog? Ja, in het voetbal kennen wij schijnbewegingen. Maar dat is ook om iemand voor de gek te houden. Dat is eigenlijk ook liegen. Maar doe maar. Hè? Je doet net of je hem in de linkerhoek trapt beneden. Maar in werkelijkheid doe je hem rechtsboven. Dat is toch hetzelfde. Alleen dit is niet strafbaar. Dat vinden wij een vondst om het zo te doen. Ja, dat is een systeem. Maar in de politiek gebeuren die dingen net zo. En in de religie ook. Nou ja. Maar wat er dan uiteindelijk van terechtkomt, is dat de Simpson openbaar maakt hoe het werkelijk zit. En dan zegt hij, mijn haar, over het haar heb ik vorige keer uitgebreid gesproken. Dat is de kracht van de mens, dat is de macht. De haar is sha'ar, dat is hetzelfde woord feitelijk als het woord voor... Als het woord voor heerschappij, voor vorst, voor een poort. En wat het maar is, maar het is uitdrukking van de... Uitdrukking, mooi hè? Het is uitdrukking van de geestkracht... En daarmee de kracht van de mens als zodanig. Maar u weet toch, dat is gewoon nieuwtestamentische waarheid. In het Oude Testament is geprofiteerd dat de Heer zijn aardse rechten, zijn rechten als mens, en dus zijn mogelijkheden als mens, heeft opgegeven. Nou, hij zei daarover... De Zoon des Mensen, dat was de hoogste titel die hij als mens kon dragen. Erfgenaam van Adam, eerstgeborene van de hele mensheid. Met de troonsrechten, logische wijze. De Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En hij kwam dus, en na 69 weken... vanaf de uitgang des woords om te doen wederkeren, werd hij afgesneden en kreeg hij niks. Dit is Daniel 9 vers 25, denk ik. De vertaling, die heb ik het niet over, ik zeg meteen wat er staat. Hè. Hij werd afgesneden... Want toen kwam Messias, de vorst, en werd hij afgesneden. En er staat er, en hij zal niet hebben. En mijn klassieke vraag is dan, wat zal hij niet hebben? Als je niet oplet, heb je er niks aan. Dan komt Messias, de vorst, en hij wordt afgesneden en hij zal niet hebben. Messiah, de prins, in het Engels. Hij wordt afgesneden, Messiah shall be cut off, staat er echt. Kunnen afgesneden en hij zal niet hebben. Wat heeft hij dan niet? Zijn koninkrijk. Althans niet over Jeruzalem en over het Joodse volk, want dat staat daar. Daar gaat het schriftgedeelte over. En de nieuwtestamentische brieven zeggen, hij heeft zichzelf overgegeven. Als je het heel negatief vertaalt, het woord overgeven, dan wordt het gevangen genomen. Want zo wordt het vertaald. Als hij gevangen genomen wordt, dat is dat woord. Hij wordt gevangen genomen. Hij heeft zichzelf opgegeven, overgegeven. Dat impliciet dus beperkt. En hij heeft zich overgegeven voor ons, zegt de apostel. Niet voor de wereld, dat staat nergens. Hij heeft zich overgegeven voor ons. Opdat hij ons, de gemeente, de gelovigen trekken zou de tegenwoordige boze eeuw. En opdat hij zich een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. En dat soort dingen meer. Waar het maar staat, een keer of 4, 5 in de nieuwtestamentische brieven. En dat is wat hier uitgebeeld wordt door Simpson. Hij ziet er vanaf. Om zo te zeggen. En hij zegt, als ik mijn haren kwijtraak, dan ben ik verder... Niks meer. En hij geeft dus zijn als Christus, als de Heer Jezus, zal ik maar zeggen, geeft hij zijn aardse rechten op. En dat was het dan. En toen was hij maar een gewoon mens in vernedering. En kwam hij te staan voor Pilatus. Tegen wie hij zegt, hij zal geen macht over mij hebben. Die niet van boven gegeven was. Maar de Heer erkent dat hij aan hem ondergeschikt is. Op dat moment. En dat is wat hier gebeurt met Simpson. Ze staken zelfs zijn ogen uit, staande. Zij groeven zijn ogen uit. Dat wil zeggen, er was nergens meer uitzicht op. Was afgesneden. Geen zicht meer op, ik probeer de juiste termen te vinden natuurlijk. Geen zicht meer op een toekomst hier beneden enzovoort. En zo was het ook. Dat was het einde van het verhaal. En niet tot zijn teleurstelling of zoiets. Ik heb het over de Heer Jezus nu. Want, daar moet ik morgen weer over spreken. Hij zei, maar hiertoe ben ik in deze uren gekomen. Dat was zijn bediening. En hier was het de bediening van Samson. Ja, en hoe hij daar tegenaan keek en wat er toen door hem heen ging, ja, dat weet ik ook niet. Dat wordt gewoon niet verteld. Dus ik zeg daar ook niks over. Ik weet het niet. Het leek me geen lolletje. En ik weet niet wat hij zelf ervan gedacht heeft. Dat weet ik niet. Ik weet alleen wat hier verteld wordt. En we herkennen in het verslag... herkennen wij de situatie van de Heer Jezus. Zij grepen hem. Groeven zijn ogen uit. En ze voerden hem af naar Gaza. Het vlees, de oude mens... de Filistijnen. Zij voerden hem af naar Gaza. Of je de krant leest, hè. Wat deden die Palestijnen ook alweer vorige maand? Zij voerden die mensen af naar Gaza. Ja. Zij voerden hem af naar Gaza en bonden hem met twee koperen ketenen. En hij was malende in het gevangenhuis... malende in de zin van met een molen malen. Ik hoop dat u van goede wil bent om dat te begrijpen. Want ja, ze laten gevangenen heus wel werken voor de kost. Zie? En of hij dan een extra grote molen gekregen heeft, dat weet ik ook niet. Maar zijn kracht was weg. Anderen moeten zakjes plakken. Moet malen, maar malen zelf... is een uitbeelding van oordeel, dat weet u toch, hè? Daar wordt een graankorrel gemalen. Die verdwijnt ook helemaal. Er moet wat anders van komen. Het is een uitbeelding van een weg van dood en opstanding. Van een oude schepping naar een nieuwe schepping eigenlijk. En het malen is daar een functie van. Verder maakt dat niet veel uit. Maar malende in het gevangenhuis, en zo eindigt ook deze geschiedenis, net als die van Jozef ergens, met een gevangenhuis. En zo gaat het verder met ik, de gevangene in de Here, de gevangene in Christus Jezus, enzovoorts. De aardigheid van het verhaal is natuurlijk toch, als ik het zo zeggen mag, maar ik moet natuurlijk ophouden... Dat hier lijkt het verhaal ten einde, min of meer, voor Simpson. Maar dat is niet zo. We krijgen nog een episode, maar met volstrekt dezelfde strekking uiteraard. Zijn dood wordt de ondergang van de Filistijnen, heer. Van allen die daar verzameld zijn in of rond de tempel van Dagon. Heet dat? Waarbij zoveel Filistijnen gedood werden, dat het er meer waren dan eens een hele leven gedood had. En dat waren er ook niet weinig. Maar u moet begrijpen dat het gaat over het oordeel over het vlees, over de oude mens. En in zijn dood heeft de Heer Jezus inderdaad definitief een oordeel gebracht over de complete oude mens. Dat is waar het over gaat. Zie? En dat is van belang, is van grootste belang, omdat dat dikwijls ook in het Nieuwe Testament compleet over het hoofd gezien wordt. Hè? Zijn dood was niet maar, dat was nou helemaal nodig om verzoening te doen, om een straf te dragen die wij niet zouden moeten dragen of zouden kunnen dragen. Het is veel meer dan dat. Hij nam heel de oude schepping weg, fundamenteel. En maakte juridisch de weg vrij voor een nieuwe schepping die hij zou maken. Zie? En dat gebeurt pas daarna in de opstanding van Christus. En in zijn dood heeft hij als zoon des mensen de zonde veroordeeld in het vlees, heet dat in Romeinen 8, vers 3 was dat. Maar daarover hebben wij het weer de volgende keer, omdat het alweer de hoogste tijd is. Wij zullen dankzeggen. Lieve Heiland, we zeggen u dank dat wij u kennen als degene die een eind gemaakt heeft aan die oude mens en aan die oude schepping, die niet alleen onze zonden gedragen heeft aan het hout, maar die voor ons gestorven bent aan het hout, zodanig dat wij deel hebben aan uw dood, maar vervolgens ook aan uw opstanding en zelfs aan uw hemelvaart. We zeggen u dank dat wij gezegend zijn geworden met elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel. Dat u ons verlost van de heerschappij, van de zonde, de wet en daarmee ook de heerschappij van de dood, omdat u ons eeuwig leven geschonken hebt. En we danken u dat wij dat leven mogen voeden. Dat wij ons mogen voeden met uw woord, met uw profetisch woord dat zeer vast is, met die profetieën die u in de oudheid tot de vaderen gesproken hebt op velerlei wijze. En daarom danken we ook dat we vanavond hier mochten zijn om uw woord te openen, om ons open te stellen voor uw gedachten en uw werk in een ver verleden en in een nabij verleden, maar in het bijzonder ook vandaag en in de toekomst. We danken u te mogen uitzien naar die heerlijkheid die u beloofd hebt, die vast ligt in Christus Jezus, onze Heiland. Amen.